Spreuken 18:21. Vader, we bidden, Heer Jezus. Kunnen we even bidden voor de zondagsschool in Jezus' naam? Het is haar eerste keer voor de Pekka, dus we gaan bidden, Jezus, leid haar, Heer, leid de kinderen, Vader. We bidden, Heer Jezus, halleluja, dat u met uw geest werkt, Heer Jezus. Dat het een vreugdevolle tijd wordt in Jezus' naam. Amen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Amen. Ja, Spreuk 18:21. We gaan verder waar we 2 weken geleden zijn gestopt. Zoals het hart is, zo spreken we. Amen. Zoals het hart is, zo spreken. Maar er is goed nieuws. Jezus heeft ons een nieuw hart gegeven. We zijn een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe mens. En met nieuwe dingen komen nieuwe kleren. Amen. Ik heb dat vorige week gezegd. Je moet jezelf zien als iemand die door het geloof rein is gemaakt, die gewassen is. En iemand dat gewassen is, doet nieuw kleren aan. Amen. Je bent in het koninkrijk van God opgenomen als een nieuwe schepping, als een opnieuw geboren baby. En elke morgen hebben we de keuze om in onze nieuwe dressing binnen te gaan en onze nieuwe kledij aan te doen. Kledij van rechtvaardigheid en kledij van heiligheid en kledij van opbouwen en bemoedigen en van liefde en genade en zover. Al die goede dingen die we vinden vanuit Jezus. Of we kunnen kiezen om onze dressing binnen te gaan van vroeger, waaruit de Heer ons heeft genomen. En dat zijn de kleren van bitterheid en kwaadheid en depressie en al die andere dingen die ons verleiden om aan te doen. Amen. Maar we zijn nieuw. We zijn opnieuw gewassen. We zijn een nieuwe mens. Ik ben een koningskind. En met een koningskind hoort koninklijke kledij. Amen. Ik ga niet meer naar de CNA. Maar ik ga, weet ik veel, waar dat de koning naartoe gaat. Amen. Misschien gaat hij ook naar de CNA. Maar het wordt in ieder geval gemaakt door Jezus. Hij heeft die kleren voor mij aan het kruis, amen, gekocht. En hier is het voor vele christenen wordt het soms wat moeilijk. Omdat ze niet beseffen wie ze zijn in Christus. Weten ze ook niet hoe ze zich moeten gedragen. Ze kennen Jezus eigenlijk niet. Ze kennen zijn woord eigenlijk niet. En wat het betekent om nieuw te zijn. En dus gaan ze nog de wijze waarop dat ze waren verder gaan. Maar vanaf het moment dat je begint te beseffen. Hé, dit is niet wie ik hoor te zijn. Dit is wie ik hoor te zijn, want Jezus is mijn voorbeeld. Hij, dit woord, de preken die ik geef, is niet u om informatie te geven en dan naar huis te gaan met een grote kop. Maar het is om te beseffen wie je bent in Christus. Dus wanneer we het de voorbije weken hebben gehad over dat we niet moeten liegen en bedriegen en niet moeten zagen en niet moeten jammeren en gaan klagen en zo verder. En dat we haastig moeten zijn om te luisteren en traag moeten zijn om te spreken, traag om kwaad te worden. Dat is allemaal van de voorbije weken. Hè? Dan is dat niet om te zeggen van, oh, ik mag dat niet. Oh, ik mag niet kwaad worden. Oh, ik mag niet iemand kwetsen. Ik moet zo doen. Ken je dat? Ja, mijn geloof zegt dat ik zo moet. Nee, geloof, het is wie je bent. Het is niet van, oh, ik mag dat niet. Nee, ik wil het niet. Want ik ben zo niet meer. Ik wil het niet meer. Ik wil mensen niet meer de kop indrukken. Ik wil mensen niet meer de grond in. Nee, ik wil ze bemoedigen. Want Jezus heeft toen ik in de grond zat en het niet verdiende, mij op de rots gezet. Dus ik wil hetzelfde doen met anderen. Wel, althans, ik hoop dat je dat wilt. En als je dat nog niet wilt, dan moet je dat verbinden en vragen van, Heer, ik wil wat jij wilt. Ik wil zien wat u ziet. Amen. Amen. Zie, die zegt al amen. Heel goed, jongen. Amen. Halleluja. En zo zijn we dus aan die tong gekomen. De tong die een onberekenbaar kwaad is volgens Jacobus. En niemand kan bedwingen buiten God dan. He? Niemand kan de tong controleren. Maar als we die tong geven aan de Heer, komen er goede dingen uit voor. Want een goede boom produceert goede vruchten. Een slechte boom produceert slechte vruchten. Maar ik ben een goede boom dankzij het werk van Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over een ander gebruik van de tong. En dat kan soms dood en verderf zaaien. En dat is een oordelende tong. Een tong die oordeelt. In het Frans is dat een jugement. De la longue, hè. Zijn jullie hongerig? Amen. Zijn jullie hongerig vandaag naar meer? Ik heb het niet over hongerig naar eten, hè. Amen. Want hetgeen we leren is niet al te simpel. Het gaat over de dingen van het hart, hè. Het gaat over de toestand van het hart. Ja, we spreken wel over de tong, maar eigenlijk spreken we over het hart. Want zoals het hart is, zo spreekt de tong. En ik bid dat veel mensen na het horen van die series een veranderende gedachte hebben. En dat ze dat ook gaan omzetten in de praktijk. Niet alleen buiten gaan en, oh ja, dat was een goede preek. En daarna beginnen vloeken en schelden. Maar dat je dan gaat beseffen van, hey, eigenlijk, we hebben juist gehoord dat niet te doen. Dus, heren, bewerk mijn hart. Bewerk mijn hart. Ik hoop dat je hongerig bent. Want hoe hongeriger je bent, hoe groter je capaciteit om te ontvangen van God. Amen. Als je niks onthoudt van vandaag en je bent nog wat slaperig, onthoud dit. Hoe hongeriger je bent, amen, naar het woord van God, naar zijn aanwezigheid, amen, hoe groter de capaciteit is om dat te kunnen ontvangen. Zie, zalving stroomt wanneer er veel honger is naar het woord en aanwezigheid van God. He? Ik zal het nog eens zeggen. Nu, iedereen van jullie is gezalfd omwille van de Heilige Geest. U bent opzij gezet. Maar zalving begint te stromen, begint voelbaar te zijn, zal ik maar zeggen. De aanwezigheid van God is voelbaar daar waar er een grote honger is naar het woord en de aanwezigheid van God. Vind je dat zelf niet een beetje normaal? Hè? Als iedereen daar zo zit, ja, dan wordt het moeilijk voor God om te beginnen te bewegen. Maar waar er mensen zijn met een verwachting van, hé, ik ben opgestaan, het steekt me misschien allemaal maar tegen, maar ik weet, er is daar een woord voor mij. En ik ga mijn handen heffen, ook al voel ik me slap. Maar ik ga mijn handen heffen, want ik ben hongerig. Want ik heb God nodig. Ik heb hem nodig. Amen. Er is niets beter en krachtiger, amen, voor een predikant wanneer hij ziet dat de schapen worden gevoed met Gods woord. Amen. Er is niets beter voor iemand dat het woord heeft voorbereid om te zien van, ah, ze hebben het met volle teugen opgenomen. En denk even zelf als al de moeders en vaders die aan het koken zijn en je bereidt een heel grote maaltijd. En hoe gelukkig ben jij wel niet als je ziet dat het met vreugde en met hongerigheid wordt opgenomen. Hè? Het is voorbereid, het staat op de tafel, het is gemaakt of ze nu gaan eten of niet. Maar wat voor jou belangrijk is, gaan ze het eten met vreugde en met een honger en met een appreciatie. Amen. Halleluja. Hetzelfde is met de predikant. Amen. Ik heb het woord niet klaargemaakt. Ik dien het alleen maar op. Ik ben de garçon vandaag. Amen. En als je honger hebt, dan maakt het niet uit wie de garçon is. Dan maakt het niet uit wie het eten komt brengen op tafel. Dan maakt het alleen maar uit, geef me het eten alsjeblieft. Of die garçon nu een bepaalde kleur heeft of niet. Of hij een bepaalde leeftijd of niet. Ik wil het woord. Amen. Dan maakt het niet uit, want je hebt honger. Amen. Dan maakt het niet uit hoe lang dat de preek is. Eén zinnetje kan je leven veranderen. Omdat er een verwachting zit in jou. Amen. Dat de Heer gaat spreken. En de andere kant is ook waar. Ik kan hier een uur prediken. Op een manier waarmee ik een Oscar voor predikanten zou kunnen winnen. Zou ik waarschijnlijk niet winnen. Maar stel dat ik die zou winnen. Maar u bent niet hongerig. Dan ketsen al die woorden gewoon af van jou. Gaan ze over je hoofd. En dat mag zo lekker zijn en zo goed. Maar als jij vol bent, met een volle maag, weet ik veel van wat, hè, dan gaat dat er niet in. Dat is zoals het verhaal, en dit maakt geen deel uit van mijn preek, dit is maar een aanleiding hoor. Het verhaal van Elisa in het Oude Testament, Bruio 2 Koningen, hoofdstuk 4. Er was ooit een arme weduwe. En de schuldeisers kwamen om geld te halen, om hun kinderen te halen. Want in die tijd, als je niet kon je schulden betalen, wat deden ze? Ze kwamen hun kinderen halen. Nu is er één ding, moeders, jullie weten, dat is het ergste wat er kan zijn op aarde. Dat is als ze uw kinderen wegnemen in slavernij. Nou, als ze u vermoorden, dat is één ding. Maar als ze uw kinderen wegnemen, in slavernij. Dat is het ergste wat er kan bestaan. En dus zij had schulden. En ze was natuurlijk in paniek, want ze komen voor het geld, gaan ze de kinderen wegnemen om te werken voor de schuldeisers, om de schuld af te betalen. En dus zij was in paniek en dus ze riep op de naam van de profeet, de Elisa. Hè? Die weduwe riep en hij komt langs. In vers 3 lezen we toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen. Vers 2. Wat kan ik voor u doen, vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niks, ik heb niks geld. Alleen nog een klein kruikje olie, is er. Was waarschijnlijk zoiets. He? En Elisa vroeg, ga bij uw buren kruiken en kan het te leen vragen. Vers 3. Zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet u olie in de kruiken en kannen over. En telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Kun je dat al zien gebeuren? Al die lege kannen, en dat blijft me stroom. Dat blijft me stroom, hoe kan dat nu? En de Heer zijn mirakel begint te geschieden, zolang dat er lege kruiken en kannen waren. Amen. Vers 6, toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. En il n'y a plus. Er zijn er geen meer. En toen hield de olie op te vloeien. Waarom gebruik ik dit verhaal? Want het maakt niet echt deel uit van mijn onderwerp. Ik wil maar zeggen, vanaf het moment dat er geen lege kannen of kruiken zijn, mijn broers en zusters, stopt de olie met vloeien. Wanneer er geen hongerigheid is naar de Heer en zijn woord en zijn aanwezigheid en zijn persoon, ja, dan stopt het met vloeien. Amen. En dat is een spirituele waarheid. Ze zei aan mijn vader, maak ons hongerig vandaag, Heer, om te begrijpen datgene u wilt dat wij moeten begrijpen in Jezus' naam. Heer, neem alles weg dat waarvan ik vol zit, mijn problemen en mijn zaken en mijn dingen dat ik nog moet betalen en wie heeft wat gezegd, Heer. Neem het allemaal weg uit mijn hart en wat ik strak moet gaan. Neem het weg, Heer, voor dit kleine moment, Heer, dat we het samen hebben in Jezus' naam. Amen. Matteüs 7. Ik heb nog lang een intro, omdat ik een korte inhoud heb. Maar zoals ik zeg, als je niks van vandaag onthoudt, onthoud het over die hongerigheid. Matteüs 7:1. Oordeel de tong. Jezus zegt, oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Amen. We hebben het vandaag over een oordelende tong. En het is een issue dat vele christenen verward. Want aan de ene kant worden we opgeroepen in het schrift, oordeel niet. Aan de andere kant worden we opgeroepen om de valse profeten eruit te nemen en ze te beoordelen. Om te zien wat de vruchten zijn van de leraar en van de profeten en de zogezegde apostelen. Om te zien, want Jezus heeft gezegd, aan hun vruchten zul je erkennen of ze van mij komen. Dus aan de ene kant zegt God, niet oordelen. Aan de andere kant zegt hij, wel oordelen. Dus het is een beetje een verwarrend iets. En mensen weten het niet altijd juist wat het schrift echt bedoelt met, mogen we nu oordelen, moeten we nu niet oordelen. Johannes 7:24 zegt dat, om het nog eens ingewikkelder te maken. Jezus zegt, ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel, wat? Rechts. Dus aan de ene kant worden we opgeroepen om niet te oordelen op een bepaalde manier die niet correct is. Maar aan de andere kant worden we wel opgeroepen om op een rechtvaardige manier te oordelen. Met andere woorden, het is oké om te oordelen, maar doe het rechtvaardig. Verzamel al de feiten. Niet op basis van geruchten of je hebt gehoord en die heeft dan gezegd, Of je hebt ergens iets gezien. Of je denkt dat je iets hebt gezien of gehoord van die en dat. Oordeel niet te snel. Want soms kunnen zogezegde feiten helemaal geen feiten te zijn, maar gewoon iemands versie of interpretatie van de feiten. Amen, ik heb al vele YouTube-filmpjes gezien en Facebook-filmpjes gezien van christenen die andere christenen oordelen op basis van bepaalde filmpjes. Op basis van, omdat ze toevallig de beweging zo doen. En dat is dan het teken van Satan. En die mens is dus bezeten door Satan, omdat hem zijn hand is zo heeft opgegeven en toevallig heeft hem zijn vingers zo. Er zijn filmpjes waarin dat een predikant een uitspraak doet. Totaal uit helemaal de boodschap te negeren. Gewoon die ene uitspraak vergroot ze uit om te zeggen, zie je, het is een ketter en hij gelooft helemaal niet in de Bijbel, want hij zegt zus en zo. En we oordelen op basis van één zin. Maar we hebben niet hetgeen dat ervoor is gezegd geweest, of hetgeen dat erna gezegd is geweest gehoord. En als jij dan iemand bent die graag die dingen hoort, want mensen horen graag slechte dingen van andere mensen, doet hun beter voelen over hunzelf, ik weet niet waarom, maar dat is die oude gevallen natuur. En als u dat graag hoort, dan denkt u, ah ja, ja, zie je, ik wist het wel, ik had het al gezien aan zijn gezicht. Dat er zo een, ik had het al gezien, ah, ik wist het wel. En dan gaat hij dat doorvertellen op basis van één onnozel filmpje. Dus daarmee, dat ik zeg, oordeel rechtvaardig. Amen. Dus we mogen, we moeten zelfs oordelen, of we moeten een beoordeling maken tussen goed en kwaad. Dat is hetgeen dat we moeten doen, amen. Maar we moeten het op een correcte, rechtvaardige manier doen. En dan komt mijn preek van 2 weken geleden een beetje terug. Haastig te zijn om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag zijn. Hou je oordeel niet te snel klaar voor iemand. Amen. Want God alleen kent iedereen zijn hart. God alleen is de rechtvaardige oordeel. En de wijze waarop Jezus zo kon tekeer gaan tegen de fariseers en de sadduceers en al die bijbelgeleerden, is omdat hij wist wat er in het hart van de mensen schuilde. Maar tenzij dat u een openbaring hebt over iemand anders zijn hart, zou ik maar traag zijn om te spreken. Ja, de daden, die moeten we oordelen. Maar de motivatie van iemand en iemand de gesteldheid van zijn hart, dat is iets anders. Amen. Halleluja. Maar of we moeten oordelen, ja, kijk, 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 9. Er is een verschil tussen de zonde, de daad en het hart van de zondaar, oordeel. Maar inderdaad, de daad, kijk, er was een probleem in de kerk in Korinthe. Er was daar iemand die een affaire had met de moeder van. Nee, sorry, met de. Nou, we zullen het lezen. Ik heb hier een. Vers 10, Julio. Oké, er was iemand had een affaire met de vrouw van zijn vader. En niemand in de kerk deed er iets aan. Hij bleef zijn gang gaan, niemand zei er iets van. Ze waren er zelfs een beetje, weet ik veel. Positief over. En dus Paulus schrijft een strenge brief en hij zegt in vers 11, wat ik bedoel is dit, u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of een zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Vers 12, waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente. Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt, verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Dat is een redelijk straffe taal, hè? En Robert? En dat ooit al gelezen, die passage? Dat is Paulus die een bepaalde situatie in de kerk in Korinthe aan het aankaarten was. Er was grote immoraliteit en de mensen lieten het toe. En wanneer je dat toelaat, mijn broers en zussen, en het niet confronteert, kan het als een virus zijn en zich verspreiden. Oh, kijk, die is zo en zo bij, er wordt niks van gezegd. Oh, dan is dat voor ons ook oké. Okay, en in die tijd hadden ze geen Bijbel om het allemaal te lezen voor hunzelf. Dus het woord moest verkondigd worden via de voorganger en de predikant en de apostelen. Amen. U vandaag heeft geen excuus. Hè? Oh, maar de pastor heeft daar nog nooit iets van gezegd. Je neemt me dat nog nooit, dan weet ik niks van wat hij zegt. Ja, hallo. Heb er zo ene? Gebruik het. Laat God u leiden. Amen. Wees niet afhankelijk van alleen wat de voorganger zegt. Vandaag hebben we het volledige woord van God voor onszelf om ons op te nemen. En met het internet vandaag heb je helemaal geen excuus. Je kunt gewoon online gaan. En als je iets wilt weten, amen, je zult wel iets vinden. Maar test het dan met door voor jezelf te lezen. Maar om terug te gaan. Dus Paulus zegt, oordeel in de kerk. Maar buiten de kerk, die staan al onder oordeel. Mensen staan reeds onder oordeel. Maar wij, de heiligen en de rechtvaardigen van God, we moeten de daden die tegenstrijdig zijn met de natuur die we hebben geërfd van onze vader, moeten we oordelen. En zeggen van, hé, dat is niet correct. Maar het hart van de zondaar, dat is iets anders. Dat moet een verschil leren maken. Een voorbeeld. Ik kan bijvoorbeeld iemand zien zondigen. Bijvoorbeeld, ik zie iemand op straat lopen. En die is dronken. Zo dronken als iets, van links naar rechts. Ja? Nu, ik als broeder of zuster, amen, op basis van liefde, heb ik de keuze, confronteer ik mijn broeder hiermee en maan hem aan om te bekeren en vergiffenis te zoeken. Dit omwille van zijn ziel en de mensen die hij ermee beïnvloedt met zijn gedrag. Dan beoordeel ik zijn daad. Amen. Ik ga niet zijn hart beoordelen. Ik ga niet zeggen, allee jong, wat ben jij nu voor iemand? Zeg, hey, ik ben een kikker maar wat beter als u. Ik zou dat nooit zo hebben gedaan als u. Zeg, amai, ik heb nog nooit gedronken. Moet je hem daar zien strompelen? Dan beoordeel je met andere woorden zijn hart. Maar je weet niet wat er in hem omgaat, waardoor hij naar die fles grijpt. Het is me alleen maar dankzij de genade van God dat ik nog nooit een druppel heb aangeraakt. Maar moest ik hebben meegemaakt of in de situatie worden geboren, dat mijn broeder was geboren, had ik misschien hetzelfde gedaan. Het is verkeerd wat hij doet, maar ik ga niet over de motivatie of attitude, want zijn hart kan aan het schreeuwen zijn en wil er vanaf worden verlost, maar op de een of andere manier is hij gebonden. En hier sta ik met mijn ogen. Hoogmoedige ogen zijn, oh jongen toch, suppleer. En ik ga gewoon verder. Denk je dat God daarmee geplezierd is? Om zo te oordelen? Of kan je zeggen van, die daad is niet goed, maar ik ga voor die man bidden. Ik ga voor die man bidden. Ik ga hem bevrijden. Ja, zijn daad is slecht, maar in de naam van Jezus, Vader, ik heb compassie met hem, omdat hij zo gebonden is door de duivel. Dus je hebt alleen maar de daad beoordeeld, maar niet het hart. En dat zorgt ervoor dat je voor hem of haar kunt gaan bidden. Want als je het hart beoordeelt, dan denk je van, laat me dan maar. Ah, de Bijbel heeft gezegd, hè, je mag daar niet mee gaan eten. Dus laten we die maar rap buiten zetten. Nu, in die tijd wil dat iets anders zeggen. Hè, eten en omgang. In die tijd was er heel veel omgang in de gemeente. Ze zaten bijna dag en nacht samen. En dus iemand verwijderen uit de gemeente was een strenge straf. Dat betekende voor hun om tot inkeer te komen. Van, oei, we zijn te ver gegaan. We worden uit de gemeenschap gezet. Die gemeenschap was veel heftiger en intenser dan vandaag. Amen. Dus dat was een redelijk strenge straf. Of een correctie, zal ik maar zeggen. Dus, broers en zusters. Oordeel de daad, maar laat het hart over aan de wijsheid van God. Amen. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Een andere manier waarop we niet mogen oordelen, zoals Jezus heeft gezegd, oordeel niet terwijl je zelf een splinter in je oog, wanneer je zelf een balk in je oog hebt, om de ander zijn splinter uit het oog. Met andere woorden, geen hypocriet oordeel vellen. Ja? Geen hypocriet oordeel vellen. Hoe kan je een andere terechtwijzen op hun leugens, terwijl je zelf een leugenaar bent? Amen. Hoe kan je anderen oordelen omdat ze zo zwak zijn, terwijl jij zelf op bepaalde gebieden in je christelijke wandel zwak staat met de Heer? He? Om het voorbeeld terug van de dronkaard aan te wenden. Ah, maar ik ben, dank u Jezus dat ik niet zo zwak ben. Zal ik mijn broeder een keer terechtwijzen op zijn zwakheid? He? Terwijl je zelf worstelt, misschien niet met alcohol, maar misschien wel met andere dingen. Dus God zegt, ja, maar hoe kun jij zo gaan staan ten opzichte van je broeder? Terwijl je zelf een balk hebt in je oog en de ander is een splinter. Doe die een balk weg, zegt Jezus, en dan zie je duidelijker om de splinter uit het oog te nemen. Dus Jezus zegt van, oh, je mocht er helemaal niks van zeggen, want sommige mensen gaan helemaal de andere kant op. Zeggen van, oh, laat hem maar doen, hè. God kent zijn hart en we mogen niet oordelen. Laat hem maar rustig verder doen, laat hem maar daar zo. En ze laten hem allemaal maar rust. En die man die hem blijft maar verder draaien in cirkeltjes en wordt niet bevrijd, wordt niet geconfronteerd. Hè? En soms heb je dan nodig een confrontatie. Amen? Soms heb je dan nodig om met je gezicht ergens tegen de muur te lopen om geconfronteerd te worden. Amen? Om een keer wakker geschud te worden, om de vrezen van de Heer een keer nog eens te voelen. Heb je soms nodig. Amen? Maar doe het in liefde. En met het zicht om hem op te bouwen. Niet om jezelf beter te voelen. Amen. En dus waar had ik het over? Ja, om eerst de balk uit je eigen oog te halen. En dan kan je de splinter uit anders een oog. Dan ben jij, hoe moet ik het zeggen, in staat om door de ander aanvaard te worden, uw oordeel. Ik zal het anders uitleggen. Stel, ik had hetzelfde probleem als mijn broer of zuster met alcohol. Ja, ik ben in staat, omdat de Heer me daarvan af heeft geholpen, bijvoorbeeld, hè, ben ik in staat om mijn oordeel te vellen over die broer en zuster. Want ik weet wat de Heer in mijn leven heeft gedaan en wat mij allemaal heeft geleid om dat allemaal te doen. En kan ik zeggen, mijn broer, luister, ik was eerst ook zo. Maar de Heer heeft me bevrijd. En ik ben hier niet om een hypocriet oordeel te vellen. Ik ben hier om u te helpen en om u te zeggen, dit is niet wie je bent. Dit is niet wie God u heeft gemaakt. U hoeft zo niet te zijn. Je bent gevangen en gebonden door Satan. Maar ik ben hier gekomen niet om u nog meer de grond in te drukken, maar om u omhoog te brengen naar de plaats die u toebehoort. Amen. God heeft die balk uit mijn oog genomen, zodat ik iemand anders een splinter eruit kan nemen. Amen. Rechtvaardig oordeel, zei Jezus. Oordeel de daden, niet de motivaties of de harten van de mensen. Op basis van waarheid. Geen hypocriete oordeel. Want zoals je een ander oordeelt, zegt Jezus, zo ga je zelf geoordeeld worden. Amen. En dan eindig ik met Romeinen 14. Vader, we danken u. Dan is er nog een oordeel. He, sommige dingen is duidelijk. Zijn zwart en wit. He? Dat mag niet volgens de Bijbel, dat mag wel. Oordeel goed en kwaad. Dat is makkelijk, wanneer het duidelijk is. Het schrift zegt het zo. Maar er zijn duizend andere situaties die in de grijze zone zitten. Die we niet echt weten van. He? De ene zegt, ja, je mag vlees eten. Anderen zegt, nee, geen vlees eten, want dat is misschien geofferd aan afgoden, dat doen we niet aan mee. Anderen zegt, je mocht juwelen dragen. Anderen zegt, nee, geen juwelen dragen, want meer juwelen, dan gaat meer aandacht trekken naar jezelf. Hè? Zo, ken je die dingen van de grijze zone? De ene zegt, ja, je mag naar de cinema gaan. De ander zegt, cinema, daar kom ik helemaal niet binnen, daar zitten duivels. Hè? En zo heeft iedereen zo zijn bepaalde opinie. En dus kom je als christen al wel eens in confrontatie met een ander christen over bepaalde dingen die niet zwart of wit zijn in de Bijbel. Hè? En wat zegt Paulus daarover? Want zij hadden ook een probleem. Ze hadden een probleem omdat er bepaalde mensen zeiden, het is oké om vlees te eten dat geofferd is aan heidense afgoden. Dat is maar vlees. Maakt niet uit of ze dat aan Boeddha hebben geofferd of niet. Vlees is vlees, dat eten we met dank. En dat maakt niet uit. De Heer zegent dat. Anderen die zeiden van, oh, ik kom daar niet aan. Daar hebben ze een vloek over uitgesproken, over dat vlees. Dat eet ik niet op. En dus er was. He, degene die zei, je mocht dat niet eten, die keken naar die ander en zei van, hé hey, jongen, wat zeg je allemaal toe, jongen? Je bent zonde in je leven aan het brengen. En die ander zit en zegt, jongen, hey, ik ben bevrijd door Christus, wat ben jij nu voor een zwakkeling? Alsjeblieft, dat is maar vlees. En dus er is een probleem in de kerk. En Paulus zegt, vers 2, de een gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groente. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Amen. Dus hij zegt hier, Paulus wil zeggen, kijk niet neer op diegenen die bepaalde christelijke vrijheden opnemen waarover het schrift stil is. Als het hier niet letterlijk zwart of wit en iemand neemt daar een vrijheid in, laat hun doen. Oordeel daar niet over. Amen. Maar soms zijn we toch wel heel snel om onze mening te laten horen. Hè? Om, tijdens het kerstseizoen. Hè? Er zijn er die totaal tegen kerstbomen zijn. En die zeggen, kerstboom, nooit van zijn leven. Heb jij niet gelezen in Jesaja staat dit en dat. En allemaal versen. En die anderen zeggen, ja, maar wij pakken een kerstboom. Wij buigen ons daar niet toe. Dat zijn geen heidense afgoden van ons. Dat is maar, snap je? En er is een strijd tijdens kerstmis tussen christenen. Die de kerstboom hè, demoniseren. Ik zeg niet in welk kamp dat ik ben, dat maakt allemaal niet uit. Amen. Maar laat ze doen, zolang dat ze inderdaad daar geen afgoderij gaan doen rond die een boom. Amen. Laat ieder zijn huis bepalen wat ze in hun huis doen. Amen. En laat ze zelf hun verantwoording afleggen tot de Heer. En zoals wat Paulus zegt, hij staat of valt, maar de Heer is in staat om ze te behouden. Amen. Of hij volhardt in het geloof of niet, gaat alleen zijn eigen meester aan. En dat is de Heer. Dus in de naam van Jezus, Vader, we danken u, Heer, voor uw woord, Heer. Halleluja. Er zijn natuurlijk vele dingen die in de grijze zone zitten, Heer. Maar u leidt ons, Vader. U leidt ons, Heer. U geeft principes met ons mee, Heer. Laat ons niet de ander oordelen omdat hij niet is zoals ons. Of omdat hij niet de dingen doet zoals ons. Omdat hij misschien anders kleedt of weet ik veel wat, Heer Jezus. Laat ons elkaar niet vergelijken met elkaar. Maar laat ons onszelf vergelijken met Jezus. Hij is ons voorbeeld. Hij is ons beeld. Amen. Hij zal ons oordelen. En hoe ik een ander oordeel, zo zal ik geoordeeld worden. Dank u, Jezus. Amen. Dat betekent, als u zonder genade iemand anders oordeelt, mijn broeders en zusters. Wat denk je dat je gaat terugkrijgen? He, wat je zaait, oogst je. Oordeel in liefde. Oordeel rechtvaardig. Oordeel zonder hypocrisie. En oordeel, amen, zonder de anderen neer te drukken. Laten we allemaal recht staan. In Jezus' naam. Halleluja, halleluja. Vader, we danken u.